Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 19. Des Heren werd nogthans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het vierde van Psalm 19. Uit Gods heilig woord lezen we allereerst Handelingen 9, vers 1 tot en met 9, de bekering van Saulus. En daarna Romeinen 7, vers 1 tot en met 12, waarvan de versen 7 tot en met 12 van Romeinen 7 de tekst voor de prediking zijn. Dus Handelingen 9, vers 1 tot 9 en Romeinen En 7 vers 1 tot 12. En daarna doen we belijdenis des geloofs. En zingen het zesde van 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk.
En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. Vervolgens lezen we Romeinen 7 vanaf vers 1 tot en met 12. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang het tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de wet. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen.
Aangezicht van de Heer om zijn hulp af te smeken. Heere die in de hemel woont, zo komen wij voor uw aangezicht om u aan te lopen, u te bidden. Of u er toch in ons midden wil zijn. Naar uw eigen belofte waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar zal ik in het midden van hen zijn. En Heere, dan hebben wij in het bijzonder uw profetische bediening zo nodig. Want het behaagt u toch om door de dwaasheid der prediking zondaren te brengen tot geloof. Maar ook om door middel van de prediking te onderwijzen. En u heeft de apostel Petrus reeds in zijn brieven geschreven dat Paulus dingen geschreven heeft die zwaar zijn om te verstaan. En dat beamen wij. Maar Heere, zou u het daarom ook willen helpen. En zou u uw Heilige Geest willen schenken, opdat wij op de school van hem een leerling mogen worden. Om het ABC des geloofs te mogen leren verstaan en ook te mogen doorleven. Dat wij dan ook deze middag zullen verstaan wat Paulus ook beleefd heeft toen hij gearresteerd werd op de weg naar Damascus. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven. En wat is dat voor hem een moeilijke les geweest, als fariseer, opgevoed aan de voeten van Gamaliel, en in alle uitnemendheid een leerling van de wet geweest. En hij heeft het ook beleden dat hij onberispelijk wandelde, en dat hij toen door het ontdekkend licht van de Heilige Geest erachter moest komen dat hij een overtreder van die wet is, tot in het diepst van zijn bestaan. En Heere, gebruikt u ook zo de wet voor ons, zodat wij niet langer meer staande kunnen blijven, maar dat wij door de wet gedood zullen worden in ons werkheilig bestaan. Want anders dan zullen wij zo gaan reizen naar die grote rechterstoel, menende in te zullen gaan in de hemel, maar dat wij dan erachter komen dat wij nooit geen waarachtige godskennis hebben gehad. En dat wij nooit echt hebben gekend wie u werkelijk bent, en dat u met de minste zonde niet van doen kunt hebben. Want uw woord zegt heel duidelijk dat die in Christus is, die is een nieuw schepsel. En Heere, dat kennen wij van nature niet. En wij verstaan dat ook niet. En daarom bidden we van u of gij ons daarin wilt onderwijzen door het werk van de Heilige Geest. Naar uw eigen belofte, Heere Jezus. En toen u rondwandelde op aarde, hebt u uw discipelen dat beloofd. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En om zo plaats te maken voor hem, want hij heeft het zelf gezegd, en die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Opdat wij gaan verstaan wat de dichter van Psalm 40 zingt: ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Dat u, o Heere Jezus, een zoon der wet werd. En dat u onder de wet kwam, onder de vloek van de wet, om zo de wet volkomen te onderhouden en aan de eisen van binnen en van buiten van de wet te kunnen en te zullen voldoen. Als mens, als waarachtig en rechtvaardig mens, om zo aangenaam te zijn voor u, o God. En dat u ook de vloek van de wet hebt gedragen en meegenomen hebt naar het kruishout. En dat daar ook daadwerkelijk plaatsvond wat uw woord ook zegt: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En dat gij zo de vloek hebt weggenomen voor uw volk, opdat zij de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob zouden ontvangen en erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven. Opdat uw gerechtigheid toegerekend zou worden en opdat uw gerechtigheid door een waar geloof omhelst zou worden. Om op die gerechtigheid te steunen en die gerechtigheid alleen te kennen als de ware gerechtigheid die voor God bestaan kan. Heere, we smeken het u, of gij ons daarom ook een honger en een dorst wil geven naar uw gerechtigheid. Want uw woord zegt het heel duidelijk, dat die zalig gesproken worden. Heere, help ons dan ook. Wij bidden u of gij ook zo met al het werk in uw koninkrijk wil zijn. Gedenk al uw knechten en de evangelisten en zendelingen die trouw wensen te zijn aan uw woord, in welke kerk ze ook zitten, welke plaats zij ook uw woord verkondigen. We bidden u dat in het bijzonder ook voor broeder van Luttinghuizen in Gent. Wilt u hem ook helpen en vrucht op zijn arbeid geven? Heere, gedenk in het bijzonder de evangeliearbeid onder de Joden. Zegen dat, opdat zij ook toch afgebracht zullen worden van Mozes. En dat zij de Christus der schriften zouden mogen leren erkennen en nodig zullen mogen hebben. Heere, ontfermt u zich over deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden als gevolg van de zonde. O Heere, geef toch dat wij een woord mogen hebben voor de wereld. En dat we als christenen ook mogen zijn een licht op een kandelaar en een stad op een berg. Ja, dat uw kerk op aarde het toch een zoutend zout zou mogen zijn. Om het bederf dat in deze wereld zich steeds meer en meer manifesteert tegen te gaan. In een samenleving die niet wil buigen onder het woord des Heren. Heren, wilt gij toch geven dat er een volk mag zijn in ons midden, die leert verstaan wat u, o Heer Jezus, zegt als het gaat om de reiskosten. Dat is, die nemen zijn kruis op. Als het gaat om de reisweg, en die volgen mij. En als het gaat om het reisdoel, en die zal mijn discipel zijn. Heren, zou u dat willen geven, te midden van al het reizen en trekken in deze tijd, zodat we daarin ons mogen onderscheiden van anderen, dat de levende kerk in ons midden dat pelgrimskleed en dat pelgrimslied mag aanheffen, opdat zij dat ware vreemdelingschap mogen beoefenen hier op aarde en mogen laten merken dat zij hijgen naar een ander land. En dat zij hijgen en zuchten en verlangen naar hem die daar woont. Om eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Dat zij hijgen en verlangen naar de wederkomst van u, o Heere Jezus Christus, op de wolken des hemels. Dat u als de grote overwinnaar terugkomt op uw wagen. En dat uw kerk zich dan achter u zal scharen, als dat heilige leger Gods. En dat wij ons mogen verblijden met al de heilige engelen, om eeuwig bij u de Heere te mogen zijn. Dat gij dan alle tranen van de ogen zult afwissen. En dat er nooit geen aanvechtingen meer zullen zijn en nooit geen strijd. Nooit geen zonde en ongerechtigheden, Heere. En dat alle duisternissen opgelost worden. En dat uw volk en kinderen in alle klaarheid de volkomen kennis van u en van Christus terug mogen ontvangen. Door de Heilige Geest. En dat zij de drie enige God eeuwig de lof en de eer en de aanbidding mogen geven tot in alle eeuwigheid. En dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 143 en daarvan vers 2, 6, 7 en 8. 143, vers 2, 6, 7 en 8. De Heere zegen u en uw gaven. Er zijn drie rondgangen. Zingen wij straks na het amen van de prediking uit de profetie van David uit Psalm 40. Waarin hij door de geest geïnspireerd mocht zingen, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik met een hoofdletter, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand ik, dat is dus Christus, draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Het vierde vers van Psalm 40 na het amen van de prediking. De vorige keer, gemeente, toen hebben wij een begin gemaakt met Romeinen 7 en gezegd dat Paulus een nieuw onderwerp gaat behandelen. Hij gaat de Romeinen onderwijzen dat zij niet langer meer onder de wet zijn, maar onder de genade. En we hebben toen gehoord dat hij dat vergelijkt bij een huwelijk. Eerst waren zij getrouwd met Mozes, met de wet, en getracht om door middel van de wet goden te behagen. Maar ze hebben geleerd wat het is om daaraan te sterven. En dat door de geloofsvereniging met het dode lichaam van Christus, zegt hij. Om zo van een ander te worden met een hoofdletter. Om zo dat tweede huwelijk aan te gaan, namelijk met Christus. Door de vereniging van het geloof. Om zo onder de genade te komen. En nu gaat Paulus dat verder ook uitleggen. En dan wordt hij heel persoonlijk. Hij gaat vertellen hoe hij dat ook zelf beleefd heeft. En dat zult u opmerken als we verder gaan met de Bijbellezing over Romeinen 7. Dat hij vanaf vers 9 dan persoonlijk gaat worden. Dan gaat hij ook het persoonlijk voornaam ik gebruiken. En dat houdt hij vol tot aan het eind van het hoofdstuk. Eerst leidt hij dat nog weer in. Dat zijn dan de versen 7 tot en met 8. En dan vervolgens gaat hij persoonlijk vertellen hoe hij dat zelf beleefd heeft. En we schrijven dan boven de prediking van deze versen de ontdekkende kracht van de wet ten opzichte van de zonde. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de ontdekkende kracht van de wet aangewezen. Dat is vers 7 en 8. Dan de ontdekkende kracht van de wet beleefd. Vers 9 tot en met 11. En dan de ontdekkende kracht van de wet geprezen. En dat is vers 12. Dus de ontdekkende kracht van de wet ten opzichte van de zonde. De ontdekkende kracht van de wet aangewezen, beleefd en geprezen. Wat is de reden dat Paulus in vers 7 begint met een vraag? Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zegt hij natuurlijk niet voor niets. Want dat leek er wel op in de eerste 7 versen. Als we dat nog even nagaan, bijvoorbeeld in vers 4... dan blijkt dat zij moeten sterven aan de wet, aan die eerste man. En dat het sterven aan de wet een weldaad is. Dus met andere woorden van, ja, dat getrouwd zijn met de wet, dat is niet zo best. En in vers 4, daar spreekt hij ook vrij negatief over de wet, althans dat schijnt. Want dan zegt hij, die wet die prikkelt alleen maar tot zonde. Die lokt alleen maar die zondige hartstochten in mij uit. En die daagt mij uit om te zondigen. En ook in vers 6, dan plaatst hij de nieuwigheid des geestes tegenover de oudheid der letter. Dus dan lijkt het net alsof hij ook negatief spreekt over de wet, als de oudheid der letter. Tegenover de nieuwheid, het nieuwe leven door de Heilige Geest. En zo zou de gedachte post kunnen vatten dat de wet toch eigenlijk overbodig is. Ja, dat de wet zelfs zondig is, kwaad zou zijn. En dat de wet de oorzaak is van de dood. Omdat de wet ook een mens doodt. Maar wat zegt Paulus dan als hij die twee vragen heeft gesteld? Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Een absolute ontkenning. Absoluut niet. Mist de wet haar levensdoel? Is de wet dan zo slecht als de zonde? Is zij in strijd met de heilige wil van God? Absoluut niet, zegt Paulus. En dan gaat Paulus ook in zijn persoonlijk leven aantonen, maar voordat hij dat gaat doen in vers 9, gaat hij eerst een algemene waarheid naar voren brengen. Als het gaat om de functie van de wet. En dan in het bijzonder hier de ontdekkende functie van de wet. En dan lees ik met u de versen zoals ze er staan. Ja, ik kende de wet niet, dan ik kende de zonde niet dan door de wet. Dan gaat hij aanwijzen wat de functie is van de wet. Met andere woorden, als de wet nou zonde is, als de wet verkeerd zou zijn, dan zou de wet toch de zonde niet aanwijzen. En dat doet de zonde, dat doet de wet nou juist. De wet die zegt bijvoorbeeld, u bent een dief, want u hebt gestolen. En dat verbiedt God. U bent een moordenaar, want u doodt uw naaste. Dat doet de wet. De wet die wijst elke keer de zonde aan, die geeft de zonde een naam. En doordat de wet de zonde een naam gaat geven, heel concreet, ken ik de zonde, weet ik wat ik misdreven heb. Zou nou iemand, jongens en meisjes, die helemaal niet bij de 10 geboden opgevoed is en nooit de 10 geboden uit zijn hoofd heeft leren opzeggen, zoals jullie jongens en meisjes, geen zondekennis hebben? Wat denk je? Zo'n heiden die ergens in de oerwouden van Brazilië woont, zou die geen zondekennis hebben? Zou die niet voelen dat hij ook verkeerde dingen doet? Ja, natuurlijk voelt hij dat. Hoe komt dat? Ja, dat weten jullie wel, catechisanten. Dat komt natuurlijk door het geweten. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 1 vers 32. Zij hebben zichzelf tot een wet. En dan bedoelt daar Paulus mee het geweten. Want als zo'n indiaan In de oerwouden van Brazilië iemand vermoord, hij heeft er ruzie mee, hij heeft oneenigheid en hij vermoordt. En hij laat die man liggen en hij loopt weg in de hoop dat ze hem nooit zullen vinden. En dan komt hij thuis, maar dan heeft hij natuurlijk ook een bepaalde wroeging. Maar wanneer de wet in zijn leven zou komen. Stel je voor, er komt een zendeling. En die zendeling die gaat vertellen over het Oude Testament en over de God van het Oude Testament. En die gaat dan vertellen wat precies de betekenis is van het zesde gebod. Gij zult niet doden. Dan zal hij herinnerd worden aan die moord. Dan komt dat bij hem boven. En dan hoort hij ook uit de mond van die zendeling dat dat een overtreding is, niet alleen tegenover zijn naaste, maar ook tegenover de levende God. Dat hoort hij dan. Paulus die zegt hier dus een algemene waarheid. Ik kende de zonde niet dan door de wet. En dan gaat hij dat illustreren aan de hand van het 10e gebod. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Hij pakt dus het tiende gebod. Dat doet hij natuurlijk met opzet. Omdat wij mensen altijd de neiging hebben om te blijven steken bij het concrete gebod. Dat was natuurlijk bij die Indiaan daar in de oerwouden van Brazilië ook zo. Die zou dat moeten erkennen, dat hij dan tegen het zesde gebod heeft gezondigd. Maar dat de wortel daarvan al veel eerder in zijn hart lag, dat wist hij niet. Dat die wortel al een klein beetje begon te groeien, omdat hij langzamerhand jaloers werd op die medestammeling. En dat hij ook dacht van, ja, nou, ik wou dat hij maar niet bij ons woonde. Dat hij hem weg zat te kijken en dat al begon te roeren in hem. Dat is het tiende gebod. De jaloezie, de haat, de begeerte. En vul dat maar heel concreet in andere zonden. Kijk, en als die zendeling dan opnieuw gaat preken over een gebod, en die gaat dan over het tiende gebod preken, dan hoort hij van, oh, die zonde die was er dus al veel eerder in mijn hart. Die is er niet pas gekomen toen ik de daad deed, maar die was er al toen ik er een plannetje over maakte en toen ik er aan dacht. En toen het bij me boven kwam, toen was die zonde er al. En als hij dan gaat preken bijvoorbeeld over Matthäus 5. En hij vertelt dan hoe de Heer Jezus de bergrede uitspreekt. En dat de Heer Jezus zo heel scherp is in het ontvouwen van het gebod. U leest het thuis er maar eens. Matthäus 5 vers 21 tot en met 39 op na. Dat de Heer Jezus heel duidelijk zegt, en dat is al voor God doodslag, als je er maar eventjes aan denkt. En misschien heb je ook wel eens een keer zo over je leraar gedacht, dat je denkt, wat een akelige vent. Tiende gebod, dat daalt af tot de diepte van ons bestaan, daalt af tot de kelder. Jacobus 1 vers 13 tot 15 is daar zo heel duidelijk in, dat als het gaat om de combinatie wat ik begeer en waartoe ik verleid word. En als dan de verleiding op je afkomt, je ziet het, je krijgt een aanbod. En zegt Jacobus, en de begeerte ontvangen hebbende. Net als dat een vrouw die in verwachting raakt. Baart zonde. Want die begeerte, die klikt aan op die verleiding. Dat is herkenbaar, hè, jonge mensen. En dan ontvang je die. En je denkt eraan. En je maakt een plannetje. En je komt langzamerhand in verwachting. En dan komt de gelegenheid. En je voelt de genegenheid. En nog eventjes. En dan ga je de daden doen. Kijk, en Paulus zegt, als dat tiende gebod mij dat niet had gezegd, had ik nooit geweten dat de begeerte voor God al zonde is. Hij gaat dat uitwerken in vers 8. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. Dat is een hele moeilijke tekst, maar die probeer ik ook eenvoudig uit te leggen, jonge mensen, zodat jullie het snappen. Wat bedoelt hier Paulus? Paulus die bedoelt hier van, dat de zonde in je hart begraven ligt. En dat dan de wet komt, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gebracht. Dat is wel heel vreemd natuurlijk. Dat juist als de wet komt bij dat graf van jouw hart, dat dat als het ware voor de zonde een springplank is. Een aanknopingspunt is om juist te zondigen. Echt waar. Je moet maar eens opletten als de dominee gaat preken over een van de geboden. En hij gaat bijvoorbeeld preken over: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. En als hij dan gaat uiteenzetten wat allemaal onder vloeken valt. Als je bijvoorbeeld de krachttermen gebruikt van onweer. Dan voel je toch dat woord bij je boven komen. En een mens is zo verdorven en vijandig dat hij dan gerust dat woord gaat gebruiken, hoor. Je moet maar eens iemand waarschuwen in de trein als hij de naam Jezus misbruikt. En als het dan verkeerd valt, wat er dan allemaal nog uitkomt. Ik heb het wel eens iemand horen vertellen die op de bouw werkt. Die zegt: dominee, het heeft geen zin om te waarschuwen, want ze gaan het juist meer doen, lijkt het wel. Dat gebod, dat lokt als het ware een mens uit om dat gewoon te gaan doen. Zo. Dat zie je toch ook juist bij, als je in de puberteit komt, dat je dan, als je, hoe strenger je vader en moeder is, hoe meer je uitgedaagd wordt om dan te experimenteren. Nou, dan moeten ze maar niet zo streng zijn. Nee, daar gaat het eventjes niet om. Het gaat nou eventjes om wat er nou in je hart leeft en wat het gebod bij een mens doet. Dat zegt hier Paulus. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. Daar wil Paulus mee zeggen, zonder die wet. Dan is die zonde natuurlijk wel in mijn hart. Maar ja, dat beleef ik niet, dat voel ik niet, dat ervaar ik helemaal niet zo. Ik heb wel eens een keer een man die zei tegen mij: ja, maar dominee, als ik naar een mooie vrouw kijk, dan bewonder ik de schepping van God. Dat was een getrouwde man. Dan bleek ik geen overspel. Hoe komt u erbij? Als ik haar begeer. Voel je? Maar kijk, als die wet dat dan zegt. Als gij een vrouw aanziet en haar begeert, dan pleeg je voor God al overspel. Die wet dat dan zegt, is die wet dan toch, ja, voor een mens vervelend. Scherp. En ontdekkend. Oorzaak genomen hebben, een aanknopingspunt. Wanneer Paulus dit schrijft, dan denkt hij aan de val van de mens. Dan denkt hij aan het proces dat plaatsvond in Genesis 3, waar we vanochtend ook een gedeelte van gelezen hebben. Daar denkt Paulus dan aan. Dan denkt hij aan het moment, en dat is best wel moeilijk. Wij hadden het er even vanmiddag ook over, mijn vrouw en ik, dat je dan voor een probleem staat van: was de begeerte bij Eva al aanwezig? En dat de duivel daar aansluiting op zocht? Nee, dat is niet zo. Want de mens was goed en naar Gods evenbeeld geschapen. Maar je moet goed lezen. Want de zonde begon eigenlijk op het moment dat zij de oorpoort openzette voor de duivel. Zodat de leugen van de duivel ingang kon krijgen. dat zij geïnteresseerd werd. Vanuit een vrije wil, vrijwillig geïnteresseerd. En toen begon het, dat het gif van de zonde erin kwam. En dat toen ook die begeerte ontwaakte. En het was een lust voor haar ogen om ervan te eten, zo staat er. En zij nam, en zij at, en zij gaf ook haar man. Paulus zegt, ik heb het zelf beleefd. Onze tweede gedachte, de ontdekkende kracht van de wet, beleefd. En dan wordt hij heel persoonlijk. Want dan zegt hij in vers 9, en zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Zonder de wet leefde ik eertijds. Dus Paulus gaat het hebben over zijn eertijds. Over vroeger. Hoe hij vroeger was. Uw gemeente, ik kan u vertellen dat er geen tekst in de Bijbel is waar zoveel meningen over zijn als vers 9 uit Romeinen 7. En ik wil er slechts één noemen om te laten voelen dat je met een tekst alle kanten op kunt. Er wordt bijvoorbeeld gezegd bij deze tekst dat Paulus hiermee bedoelde dat hij dacht aan zijn kindertijd. Want bij de Joden heb je een bepaalde volgorde, niet waar, tot je 13e word je nog niet echt geconfronteerd met de wet. En vanaf je 13e word je een leerjongen der wet. En leef je voor rekening van je ouders. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een kind tot 13 jaar alles maar mag en kan. Maar dat is zo in de Joodse traditie. En dat heeft Paulus ook zo meegemaakt. Zo zegt deze uitlegger. Zonder de wet leefde ik eertijds onbevangen als kind. En mijn moeder die zei wel. Nee, Saulus, dat mag jij niet doen. Maar mijn moeder ging me niet onderwijzen in de wet. Dat kwam pas toen ik 13 jaar oud werd. En zo leest die uitlegger dan ook deze woorden. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Dus toen kwam het gebod, toen ik 13 jaar oud was. Ja, en toen realiseerde ik mij pas dat al die dingen die ik ook vroeger in mijn jeugd al gedaan had en nog steeds doe, dat zonde is tegen God. Zou dat de betekenis zijn? Nee, gemeente, dat geloof ik niet. Want dat past toch niet in het kader van heel Romeinen 7. Want het gaat hier over iemand die bekeerd is. En die dat echt ondervonden heeft. Die levend gemaakt is. Die zijn strijd naar voren brengt. Dat is een blijvende strijd, dat zullen we de volgende keer horen. Maar hij vertelt hier van een gewaarwording in zijn leven. Waar hij daarvoor eigenlijk nooit geen kennis, geen bevindelijke kennis van gehad heeft. Onze kanttekeningen geven die uitleg. En ook Calvijn geeft die uitleg. Namelijk dat de geest van Christus in zijn leven kwam, zo zegt Calvijn letterlijk. En daarom hebben we samen ook Handelingen 9 gelezen. Dat hij dit kende, ging kennen toen de Heere hem ging arresteren op de weg naar Damascus. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Nou, als er één is die dit zou kunnen ontkennen, dan is het Paulus wel. Als het gaat om de letterlijke uitleg. Daar moet dat wel geestelijk zijn. zegt Paulus.
Je hebt toch verteld dat je een farizeeër bent geweest aan de voeten van Gamaliel. En dat je onderwezen bent in de wet. Paulus, je hebt in Filippenzen gezegd dat je onberispelijk bent geweest. De beste van de klas. De beste onder de farizeeërs. Denk erom dat hij al die 613 geboden uit zijn hoofd kende. En dat hij echt zijn best deed om aan al die geboden te voldoen. Hij leefde echt gerust, met een gerust geweten, een nette jongen, onze Saulus. Daar kunnen jullie een voorbeeld aan nemen. Hoe kun je dat nou zeggen, Saulus? Zonder de wet leefde ik eertijds. Ik snap hier helemaal niks van. Je bent toch nooit geen heiden geweest, Saulus? Nee, maar je snapt het niet. Wat bedoel je daar dan mee? Nu, zonder de geestelijke ontdekkende kracht van de wet leefde ik eertijds. Dat bedoelt hij ermee. Hij zegt ook heel duidelijk in onze tekst, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Wanneer kwam dat gebod dan op deze wijze? Dat hebben we samen gelezen in Handelingen 9. We kennen de geschiedenis, gemeente. Handelingen 9, vers 1 tot en met 7. Ik wil dat gebruiken om dat te illustreren, om te laten zien hoe het gebod hem ontmaskerde. Want dan gaat hij. Permissie van de oversten uit Jeruzalem om de christenen in Damascus gevangen te nemen en om te brengen. Terwijl hij reist, omscheen hem snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Welk gebod is dat? Dat is het 6e gebod. Waarom vervolgt gij mij om mij te doden? En als je tegen één gebod gezondigd hebt, dan heb je tegen alle geboden gezondigd. Denk je dat Paulus op dat moment echt de gedachte had dat hij zondigde tegen het 6e gebod? Omdat hij de christenen vervolgde en omdat hij ze wilde doden. Wel nee, wel nee. Dat zegt hij heel duidelijk in de Heilige Schrift. Meenden de goden een dienst te doen. Het tegenovergestelde, dacht hij. Dus je kunt wel nagaan wat een ontmaskering dat voor hem geweest is. Wat een gewaarwording dat voor hem geweest is. Dat het precies het tegenovergestelde is. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar toen het gebod kwam, zo zegt onze tekst, toen werd de zonde levend. Die diep begraven was onder godsdienstig goed doen in zijn eigen ogen. En dan ligt de zonde diep begraven, hoor. Als je meent goden een dienst ermee te doen. En dan raakt hij helemaal in de war. Want hij zegt, wie zijt gij, heren, direct? Verneemt hij dat het de stem des Heren is. En als hij hier Heren gebruikt, dan denkt hij echt aan Jehovah. Maar hij weet niet precies wie die stem is. En de Heren zeiden, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En dan zien wij dat hier Christus zich openbaart in zijn profetisch ambt. Met de wet in zijn hand.
Zoals onze catechismus dat ook duidelijk leert. Wat eist de wet van u? Dat leert ons Christus. Dat is de geest van Christus. De geest van Christus die in het hart die wet naar binnen brengt. Op een zodanige wijze zoals je dat nog nooit ervaren hebt. Om de wortel van je verdorven bestaan bloot te leggen. Dat hij bezig is om een aanslag te plegen aan God. Doe met de zonde levendig voor me. En als er dan staat en ik ben gestorven, dan bedoelt hij daarmee, toen heeft de wet mij gedood in mijn godsdienstig bestaan. En toen heeft de wet laten zien dat ik echt geestelijk dood ben. Totaal verdorven. Dat er niets geen deugden in mij gevonden zijn. En er staat in het Grieks een werkwoordsvorm, dat betekent eigenlijk, toen begon ik te sterven. Toen begon ik te sterven aan mijn eigen ik. De kanttekeningen schrijven, ik ben in mijn gemoed ervan overtuigd dat ik midden in de dood lag. En heb de moed verloren van door de gehoorzaamheid der wet te kunnen behouden worden. Dat is dus een bewustwording. Een bewustwording van het oordeel van God over je leven. Hoe God over je denkt. En hij was er toch zo druk mee hoe de mensen over hem dachten. En hij meende dat dan God ook wel over hem zo dacht. Maar nu komt hij erachter hoe God over hem denkt. En dan lees je ook de reactie en hij bevende en verbaasd zijnde. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, dat is het enige wat een mens ook dikwijls kan zeggen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij wil zo graag wat doen. En denk erom, dan wil hij ook echt het een en ander gaan doen voor de Heer, hoor. Al moest hij de hele wereld rondreizen. Om de oplossing te vinden en te horen. Als de Heere hem onder de wet brengt, onder de beleving ervan. Ik las in de levensbeschrijving van Spurgeon dat hij als jongen ontzettend geïnteresseerd was in wat zijn opa deed, dat was ook een dominee, dat hij urenlang in de bibliotheek van zijn opa te vinden was en dat hij, het was echt een autodidact Spurgeon, hij had een magnifiek geheugen en dat hij allerlei boeken las van de Puritijnen en dat hij bijna de christenreis uit zijn hoofd kende en dan staarde hij naar de plaat waar Christen dan bij het kruis stond en dat hij zag hoe dat pak van zijn rug afviel en ja, dat maakte diepe indruk. En hij nam ze zich als jongen echt ook voor om christelijk te gaan leven. En dat deed hij ook. En tot zijn 15e jaar. En toen gebeurde dit. Wat, dominee? Dat het gebod kwam. En bij Spurgeon betrof dat vooral dan, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. De Heere gebruikte dat gebod. En dan schrijft hij in zijn beschrijving, in zijn autobiografie, dat hij als jongetje echt nooit vloekte, jongens en meisjes. Maar dat de grootste vloeken uit zijn hart opkwamen, dat hij soms beet op zijn tong. Want dat wilde hij niet. En toen begon dat in zijn leven. Dat de Heilige Geest het gebod in zijn hart bracht. En dat hij de geestelijke kracht ervan ging ervaren in zijn ziel. En dat strekte zich uit naar al de geboden van God. Hij vertelt in zijn autobiografie dat het waren 10 paarden die over mij heen gingen. En hij ging zoeken. En hij ging roepen. En hij ging smeken. En de mensen zeiden echt wel, je moet bij het kruis zijn. Maar hij schrijft in zijn autobiografie, ik kon dat niet vatten. En dan ging hij naar die dominee en dan kerkte hij daar. En hij liep dan met ene vraag, wat moet ik doen om de vergeving van zonden te ontvangen? Zo liep hij onder de wet. En dan ging hij naar een dominee en die preekte over de soevereiniteit Gods. Dat alles al vast lag in de eeuwige verkiezing, maar hij kon er niks mee. En dan ging hij naar een voortreffelijke predikant, die kon heel gedetailleerd vertellen hoe je volgens de wet een moraal leven kon leiden. Zoals de wet ook uitgelegd kan worden natuurlijk. Dat je hele zoete lieve gerretjes gaat kweken onder de prediking. Zoals in de eeuw van de verlichting gebeurde. Daar komt dat versje vandaan, jongens en meisjes. Klein, klein kleutertje. Wat doe je in mijn hof? Je plukt er alle bloemetjes af en je maakt ze veel te grof. Zeg het niet tegen papaatje, zeg het niet tegen mamaatje. Ik zal zoet naar school toe gaan en de bloemetjes laten staan. Maar daar kon Spurgeon ook niks mee. En dan kwam hij onder een prediker en hij zei, dat leek wel een generaal die allerlei bevelen uitsprak. Dit moet je doen en dat moet je doen en daar en dit en zus en zo. En het werd al langer hoe erger. Dat heeft Paulus ook beleefd. Paulus die schrijft, ik at niet en ik dronk niet. Ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Zonder de wet leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, toen werd de zonde zo levend voor me. Toen ben ik echt gestorven aan de wet. Toen kwam ik tot het inzicht. Wat ik echt geprobeerd had. Dat ik absoluut niet door de werken van de wet gerechtvaardigd zou kunnen worden voor God. In vers 10 zegt hij het gebod dat ten leven was. Jazeker. Dat had God immers gezegd. Doe dat en gij zult leven. Zelf is mij ten dood bevonden. Ken je daar iets van? Geliefde gemeente. Want in die weg maakt de Heer plaats voor de wetsvervuller. Zo is de wet een tuchtmeester tot Christus gemeente. Om je door de wet te laten sterven aan de wet. Dat is Bijbels gemeente. Dat is niet iets uit een bekeringsgeschiedenis. Maar dat is Bijbels. Paulus die zegt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Nou dat zegt hij terwijl hij springlevend is hoor. Want als ik zou zeggen, jongens en meisjes, ik ben gestorven. Dan zeg jij, ja, dominee zit hier op de preekstoel, dus hij bedoelt niet de tijdelijke dood. En hij bedoelt ook niet de geestelijke dood. Dus dat je dood bent voor God. En hij bedoelt ook niet de eeuwige dood. Want dat moet dan nog komen. Wat bedoelt hij dan? Ik ben gestorven. Daar bedoelt hij een heel zonderling sterven mee. Dat hij echt gestorven is aan de wet. Gestorven aan de gedachte om door de wet voor God wel behagelijk te zijn. En wat is het middel daartoe geweest? De wet. De wet zelf. Want hij zegt het toch, ik ben door de wet gestorven.
aan de wet gestorven. De wet werd een mokerhamer voor hem. De wet werd een mes voor hem. De wet die doodde hem. De wet die maakte de zonde levendig. En die zei, o God, wees mij zondaar genadig. Dat lees je ook in de levensbeschrijving van Spurgeon. Hij kon dat alleen maar zeggen. Terwijl hij onder de wet gebukt ging, riep hij niet anders dan, o God, wees mij zondaar genadig. En hij wist het echt niet. De wet die stootte hem uit. De wet die sloot hem uit van het eeuwige leven. Omdat de wet hem blootlegde in zijn totale verdorvenheid. En dan lezen we verder. En dan herhaalt hij eigenlijk vers 8. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Dat is eigenlijk de herhaling van vers 8. Dat de zonde dus inderdaad door de wet uitgelokt werd. En dan gebruikt hij hier het woord verleiding. Dus hij werd ertoe verleid. Hoe denkt Paulus nu over de wet? Over die ontdekkende functie van de wet. Onze derde gedachte. De ontdekkende kracht van de wet geprezen. Hoe denkt hij over de wet? Vers 12. Alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Wat had hij ook alweer gevraagd? Is de wet dan zonde? Nee, zegt hij in vers 12. Alzo is de wet heilig. Het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Hij gaat het functioneren van die wet onder de loep nemen. En hij verklaart de wet onschuldig. Hij zegt, daar ligt het echt niet aan, hoor mensen, aan die wet. Maar het ligt aan de inwonende verdorvenheden van uw hart. Want die wet die is heilig. Dat is de eerste aanduiding. Dat wil zeggen afkomstig van de heilige God. En die wet die is rechtvaardig. Dat wil zeggen zij toont de rechtvaardige wil van God. En laat zien dat ik onrechtvaardig ben. Die wet die is goed. Echt, die wet die bedoelt het eeuwige leven hoor. Doe dat en gij zult leven. De Heer Jezus zegt het ook tegen die jongeling. Doe dat en gij zult leven. Dus dat bedoelt die wet hoor. Ook al is die wet nog zo streng en daalt die heel diep af tot op de vezels van je bestaan. En dat je helemaal uitgekleed wordt, maar het bedoelt je leven hoor. Want hij zegt, kijk, dat moet je nalaten, dat moet je nalaten. Zo moet je niet zijn, zo mag je niet zijn. Je moet anders worden, hoor je het woord moeten. Dat zegt die wet, net zolang tot je zegt, oh God, dit kan ik niet. En daar heb ik het zelf naar gemaakt in mijn dodelijke onmacht. Dat ligt niet aan die wet, dat ligt aan mij. En daarom geeft hij een absoluut positief antwoord. En wil hij van zijn verdachtmaking weten. Als het gaat om de beoordeling van de wet. En dat heeft God getoond. Dat die wet heilig, rechtvaardig en goed is. Dat heeft God getoond in een mens. En dat weet je wel wie dat is. Dat is niet Mozes. Hoewel hij de zachtaardigste van alle mensen wordt genoemd. Maar dat is Christus. Vandaar ook dat we straks gaan zingen Psalm 40 vers 4. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenste van mijn ingewand. Christus die vlees en bloed heeft aangenomen,
Wie heeft dat getoond, dat de wet, het gebod heilig is, dat die van God komt? Eerbiedig heeft hij dat aanvaard van zijn vader. En heeft hij die wet gekust. En heeft hij gezongen, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En hij heeft daadwerkelijk laten zien dat die wet rechtvaardig is. Dat dat geen onbillijke eis is. Misschien zeg je in je vijandschap wel, dominee, ik vind het zo onbillijk. Dat die wet zo afdaalt tot je begeert, tot een wortel. Ik krijg er een hekel aan. Ik krijg er een hekel aan. Ja, dat is de vijandschap van ons hart, hoor. Pas op. Maar dat was bij Christus niet het geval. Hij was totaal zonder zonde. En hij heeft echt de billijkheid van de wet duidelijk gemanifesteerd in zijn leven. En dat hij goed is, dat heeft Christus ook laten zien. Dat je door de onderhouding van de wet het eeuwige leven verdient. En dat heeft de Heer Jezus ook daadwerkelijk verdiend. Dat hoefde hij niet voor zichzelf te verdienen. Dat heeft hij nou voor een doenwaardig, goddeloos zondaar verdiend. Die gehoorzaamheid aan de wet, die heeft hij verworven als mens. Door een zware arbeid. Te midden van een gevallen wereld. Te midden van vijanden. Te midden van een vervloekte aarde. Dat heeft hij verworven. Niet voor zichzelf, maar dat heeft hij plaatsbekledend verworven. Voor een doenwaardige wetsovertreder. Kijk, en Paulus die gaat nu deze wet prijzen. Omdat hij aan Gods kant mocht vallen. 3 dagen en 3 nachten liep hij onder de wet. Misschien dat Spurgeon er wel maanden onder gelopen had. Liep hij onder de wet. Om te sterven aan de wet. En ontdekt te worden aan zijn dodelijke onmacht. Daar is de Heere vrij in. De Heere is er ook vrij in welke mate hij een mens dat doet beleven. Maar dat ze het beleven, dat is wel zeker. Opdat Christus gepast, dierbaar en noodzakelijk gaat worden voor de ziel. Dat hij in het buigen onder het recht van God, in het gelijkgeven van God, geopenbaard wordt als degene die van God gegeven is om aan de wet te kunnen voldoen. Is daartoe je oog wel eens geopend? Dat je zegt, hij kan het. En hij heeft het ook daadwerkelijk gedaan. Dat je oog daarvoor geopend wordt. Voor deze machtige zaligmaker. En dat je ook ziet dat hij het niet alleen kan, maar dat hij het ook wilde. Dat je ogen geopend werden voor zijn gewilligheid. En dat je ogen ook geopend werden dat hij het ook daadwerkelijk heeft volbracht. En dat hij dat nou wil wegschenken aan een totaal failliete zondaar. Dat hij dat nou op je rekening wil schrijven om niet. En dat de Heilige Geest daartoe dat geloof wil werken. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, zegt de apostel Paulus, opdat ik Gode leven. En wat bedoelt hij daarmee als hij zegt, opdat ik Gode leven? Dat betekent concreet dit, dat hij de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen heeft mogen verstaan. Dat verstaat een mens van nature niet. Een mens die is altijd of bezig om een rechtvaardiging te werken door de wet, of hij is bezig om een soort akkoord te sluiten. En gebruikt hij Jezus als een aanvullende Jezus. En daarom zal hij daarin onderwezen moeten worden, maar niet alleen onderwezen, geliefden. Dat zal ook een doorleefde werkelijkheid moeten worden. Zoals Spurgeon dat ervaren heeft en wat hij dikwijls ook verteld heeft tijdens het preken. Hoe de Heere dan uiteindelijk op die zondagmorgen toen het zo sneeuwde, hem dwong door de weg van zijn voorzienigheid uit te wijken naar een klein kapelletje. Terwijl hij van plan was om weer eens naar een gezalfde prediker toe te gaan, een talentvolle spreker, werd hij gedwongen om ergens in zo'n kapelletje af te wijken vanwege de sneeuwstorm. En dat hij toen daar die man op de preekstoel zag komen, en hij had er totaal geen verwachting van. En dat die man, zoals de methodisten toen de tijd deden, zo onbehoorlijk begon te schreeuwen tijdens het preken, en dat hij al na 10 minuten klaar was met het uitleg van de tekst. En dat hij opeens die jonge man heel persoonlijk ging aanspreken. En dat hij tegen Spurgeon zei, terwijl hij nog een jonge man was van 17 jaar, die jonge man daarachterin, ik heb een boodschap voor u. En dat was hij totaal niet gewend, dat hij persoonlijk bij name genoemd werd en aangesproken werd. En dat die man gedreven werd door de kracht van de Heilige Geest om hem toe te roepen, wend u naar mij toe en word behouden. En dat toen de schellen van zijn ogen afvielen. En dat hij toen dat door een waar geloof mocht zien. Dat die ander voor hem de wet vervuld had. Amen. Eindigen we gebed. Heren, wij bidden u of gij ook de prediking wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen. Wilt u hetgeen dat van ons was genadig wegnemen en vergeven. En hetgeen er van u in was genadig achtervolgen met uw onmisbare zegen. Ga met ons de week weer in. Help ons wanneer we weer aan het werk gaan. En help ons ook wanneer wij andere dingen hebben te doen. Gedenk ons ook in het bijzonder ook de familie Kooiman. Heere, sterk ze toch. We bidden u of gij genadig onze zonde wil vergeven. En onze dank wilt aanvaarden om Jezus wil. Amen. Zingen we 13e van 35. Met de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.